Ik plaats mij weer in de houten broek. Dat is geen term van mij, maar die heb ik geleend van Velderhof en nog iemand die vroeger een boek geschreven hebben in de houten broek. Sommigen van u kennen dat boek toch? Die hebben toen allerlei kerken, geloofsgemeenschappen, een hele rij hebben ze bezocht. En ze hebben gewoon als verslaggevers verslag gedaan van wat ze daar aantroffen. En dat boek hebben ze genoemd In de Houten Broek. Ze bedoelden daarmee de preekstoel mee. Dat was de houten broek. Want je zag dus het boveneind van de prediker, maar het ondereind dat zag je niet. Dus dat was, zo hebben ze dat genoemd. Ik dacht, dat zullen ze in Veenendaal allemaal weten, maar dat is dus niet zo. Er is hier één in de zaal die juffrouw Hendricks uit Kampen goed gekend heeft, heb ik begrepen. Afgezien van die eerste ontmoeting. Aan het eind van haar leven is zij in Myosotis terechtgekomen, een verpleegtehuis in Kampen. En daar lag een mevrouw die wij heel goed kenden en die bezochten we. En die mevrouw zei, weet je wel wie hier bij mij op de kamer lag, met z'n tweetjes op een kamer. Ik zeg, nou, ik heb geen idee. Helemaal weggeteerd, weet je wel. Het was echt heel sterk vermaagd. Ze was nooit zo heel erg dik. Maar dat was dus juffrouw Hendricks. En toen ben ik, Henny bleef bij die zuster die we zouden bezoeken. En ik ben dus naar haar gegaan. Maar ze wou eerst toch even heel precies weten wie ik was. En niet naar de naam en zo, maar meer hoe ik dacht over de Heer Jezus. En hoe ik dacht over de Bijbel. En ik kreeg ook een soort examen daar. Nog een keer. Het was echt veel later. En toen zei ze, dat lijkt wel goed. Weet je wel, zo ongeveer. Dus ik was geslaagd. ik was geslaagd. En ik mocht haar dat wat vertellen van de Heer Jezus. Dus het laatste van haar leven heb ik ook meegemaakt. En de verschillende gesprekken met haar gehad. En met haar zuster die daar toen nog kwam. Dan nog iets over ons onderwerp van vanavond. En er zijn een hele rij vragen over gekomen. Is het dan zo dat je de hemel hebt als een soort basispakket? Zoals je, laat maar zeggen, je kunt verzekeren bij een ziekenfonds. En dan heb je een basispakket. Maar je moet wat extra's betalen. Wil je bepaalde faciliteiten erbij hebben? Is het dan zo dat dat wat je doet voor de Heer Jezus een soort surplus is? Een soort toevoeging is aan het basispakket? Betekent dat werken voor de Heer Jezus, het gaan voor de Heer Jezus, een betere stoel in de hemel, even heel kort door de bocht? Antwoord, nee. Ik wil zo graag nog een keer vertellen wat ik misschien al veel en veel vaker verteld heb. En dat is dit. Dat wij door ons gedrag niet bezig zijn met een betere stoel, maar dat we door ons gedrag bezig zijn met een kroon te verwerven. Een lauwertak, een krans, een kroon, zoals de Bijbel dat echt omschrijft. Een gouden plak, een medaille voor de Heer Jezus. Laat ik het anders zeggen. We zijn bezig en we worden op grond van wat we voor de Heer Jezus doen beloond. En die beloning, ja, dat is in de vorm van een kroon. Hè? Voorts is voor mij weggelegd de kroon der gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag geven zal. Een kroon. Maar wat doen we dan met die kronen? Die kronen geven we aan de Heer Jezus. En al die kronen worden versieringen voor zijn kroon. Verstevigen, verfraaien zijn kroon. Dus wat u doet voor de Heer Jezus is eer voor hemzelf, is glorie voor hemzelf. En waar komt dat dan tot uiting? Als de Heer Jezus verschijnt hier op aarde. Als hij de koning der koningen is en hier op aarde schittert, ja, dan schittert jouw kroon ook. Dat is eigenlijk de insteek. Maar niet om een betere stoel voor mij, maar om meer eer voor hem. Ik hoop dat het samen helderder wordt. En een andere vraag was, Paulus schrijft toch ook dat je niet moet verachteren in de genade. Nee, dat klopt. Maar is dat alleen dan op dit onderwerp betrokken? Nee, dat is niet zo. Paulus gaat daar wat breder op in. Dit mag je eronder gaan rangschikken. Maar je kunt ook zeggen dat mensen die nu nog niet weten na zoveel jaren gelovig te zijn, wie ze zijn in de hemel, wie ja, zij zullen zijn samen met de Vader, samen met de Heer Jezus. Op een bepaald moment, en dat komt mij vandaag ook voor, dat mensen helemaal niet weten wat er straks gaat gebeuren. Ik bedoel u niet in een bepaalde dogmatische hoek te krijgen, want dat is niet zo. Maar verachteren in de genade betekent ook dat je die genade van God, die zo immens groot is, dat je die eigenlijk helemaal niet bestudeert, dat je daar eigenlijk nauwelijks mee bezig bent. Dit is een soort verzekering, Paulus, ik heb hem, ik zit goed, ik heb me aangesloten bij, punt uit. Nou ja, dat is dan mijn voorland, dat is het dan. Terwijl we helemaal niet gaan grasduinen van wat zou de Heer dan voor ons hebben. Ja, 1000 keer vergeleken met een erfenis. U krijgt bericht van een notaris dat u een boerderij in Schilderwolde hebt georven. En u gaat dat niet kijken. U gaat helemaal niet kijken. Dat is al mij wat. Schilderwolde, gat daar in Groningen. Er is toch geen hond? Nou, zo ongeveer. Ik weet zeker dat u gelijk in de auto stapt. En dat u, ja, openbaar vervoer is heel slecht geregeld. Dus u zult met uw eigen fiets moeten. Maar in ieder geval, u gaat kijken wat daar voor moois allemaal te zien is. U gaat gegarandeerd. Nou, als het om de erfenis gaat van de Heer Jezus, gaat u toch kijken, ik hoop het. Dan komen we een hele rij vragen. Openbaring 2 en 3 wordt 7 keer een belofte gegeven aan hen die overwinnen. Wie overwint, die zal ik geven, et cetera. Zijn dit degenen die in zijn koninkrijk met hem zullen regeren die 1000 jaren? Antwoord, yes. Dat is het. Want het gaat daar om de koning der koningen die daar met de sterren in zijn rechterhand tussen de kandelaren wandelt en de gemeente beoordeelt. En waar worden ze op beoordeeld? Op hun leer, op hun praktijk. Duidelijk. Liefde, eerste liefde verlaten. Maar ook afgoderijen toegelaten in, daar en niet echt levend. Zij zijn er ook. Gij hebt de naam van dat gij leeft, maar gij zijt dood. Ik bedoel, dat ze sliepen. Nou, hier staat ook, ontwaakt gij die slapen. Sta op met de doden. Dat is de verantwoordelijkheid. Onze verantwoordelijkheid. Nou, dat is ook daar. En daar liggen de beloningen. Wie overwint, die zal ik geven. En dat verschil tussen wie je bent in Christus en wie je mag zijn of moet zijn voor Christus, dat is, denk ik, helder. Hoe zit het met het nieuwe Jeruzalem? Is dat dan geen deel van het koninkrijk van God? Antwoord, ja en nee. Dat is moeilijk, hoor. Dat is een moeilijke vraag. Want in Openbaring 21 vers 8 staat ongeveer dezelfde lijst als in Efeze 5 vers 5 met een vreselijk einde. Want de moordenaars en de tovenaars, die zullen inderdaad in de poel des vuurs belanden. En daaruit blijkt dat het daar gaat om, heb je wel of geen leven uit God? Het nieuwe Jeruzalem. Dat wordt in Openbaring 21 verderop omschreven, heel precies, als een bruid die voor haar man versierd is. En uit alles blijkt dat het daar gaat om een hele bijzondere situatie. Het is een kubus, het is ook niet een soort maat van beneden, van lengte en breedte, maar dit is lengte maal breedte maal hoogte, een stad. Lengte maal breedte maal hoogte is gelijk. Geen zon, geen maan nodig. God zelf is het licht en het lam is haar lamp. Straten van goud, doorzichtig, geen tempel. Het gaat niet om het aardse Jeruzalem, het gaat om een hele bijzondere hemelse situatie. En dat daalt van God neer. Nergens staat dat nieuwe Jeruzalem ergens ooit op aarde komt. De conclusie is waarschijnlijk deze, dat het nieuwe Jeruzalem moet worden gezien als wat de Shechina vroeger, de wolk van glorie, vroeger is geweest. Toen als de Heere daar woonde, als de Heere daar troonde, te midden van zijn volk, dan hing daar iets van glorie van God boven. Dat is niet meetbaar, dat kun je ook niet beetpakken, maar dat was er wel. Nou, zo zal het straks zijn. Als de koning hier is, dan zal het nieuwe Jeruzalem daarboven zijn, zichtbaar maken, hij is daar, hij is de Heere, hij is de koning, hij troont. Dat wordt door dat nieuwe Jeruzalem zichtbaar. Dus inderdaad zijn er vergelijkingen te vinden, maar het gaat niet om de verantwoordelijkheid van u en van mij in Openbaring 21. U haalde Lucas 19 aan over het ontvangen van steden. Degenen die er niets mee gedaan hebben met die talenten, werden ter dood gebracht. Wat betekent dit? Veroordeeld of onbruikbaar? Hetzelfde als wat ik vanavond heb gezegd. Hoe sterk de taal ook is, en de taal is sterk, hier staat dat als je niet deze weg gaat, dan kan ik je niet meer gebruiken. Ben je niet meer handhaafbaar. Zoals er velen uit Israël vroeger neergeveld zijn in de woestijn. Ze waren niet meer bruikbaar. En dat is ook de taal die je tegenkomt in het Nieuwe Testament. En het gaat mij niet om een letterlijk sterven. Het gaat mij wel om dat ook vandaag heel veel gelovigen niet meer bruikbaar zijn. Ik wou dat ik dat goed kon overbrengen. Maar je voelt je beperkingen daarin, omdat het behoorlijk insnijdt. De Heere zegt eigenlijk dit: ik heb aan jou niets meer. Ik kan met jou niks meer. Ik kan je niet meer inzetten. Ik kan je niet meer om een boodschap sturen. Ik kan je niet meer wegsturen. Ik kan je geen taak meer geven. Ik kan niks meer met je. Dat is in en in triest. Dat is bedoeld. En als iemand met zijn gaven een beetje luiert en met zijn ponden kwanselt, ik zeg het maar een beetje raar, maar u begrijpt in ieder geval de taal, dan kan de Heere niks meer met ons. En de Heere zal het eisen. Voor alle helderheid, nog een keer. Als in 1 Korintiërs hoofdstuk 3 sprake is van een ieder van u ziet toe hoe hij op dat fundament door Paulus gelegd of door Christus gaat bouwen. En je kunt daar op twee manieren mee omgaan. Hout, hooi en stro. En goud, zilver en kostbare stenen. Dat zijn de beide opties. Hout, hooi en stro is niet bestand tegen vuur, zegt 1 Korinthe 3. Want er komt een dag, en die dag, dat is de rechterstoel van Christus, wordt in vuur geopenbaard. Dat betekent, als jij aankomt dragen met hout, hooi en stro, dan blijft er niets over. Helemaal niks. Niets bestand tegen vuur. Maar als je aankomt dragen met goud, zilver en kostbare stenen, dan blijven ze wel. En u staat in 1 Korinthe 3, leest u dat voor uzelf nog een keer. Zo iemand die aankomt dragen met hout, hooi en stro, nog een keer, dat verbrandt, dat blijft niet bestaan. Dat kan de toets van de kritiek niet doorstaan, mag ik het zo zeggen? Je bent dan behouden geworden als door vuur heen. Dat betekent dat Paulus zich haast om te zeggen, je bent wel in de hemel. Je bent wel, laat me zeggen, door die vuurhaard gegaan. Je bent zelf wel behouden geworden, maar dat wat je aandroeg, jouw werken, wat je gefabriekt hebt, dat bleef achter. Dat is door vuur verteerd. Maar je kunt ook goud, zilver, kostbare stenen bij je hebben. En dan ga je ook door diezelfde vuurproef, rechterstoel van Christus, maar dat blijft over. Maar iemand die alles ziet verbranden, zegt 1 Korinthe 3 nog een keer, zal schade lijden aan zijn ziel. Nou, daar mag u over piekeren. Wat mij betreft 4 weken. En dan gaan denken, en dan vraagt u maar naar Willem Ouwen, die weet veel meer dan ik, dus dan zit dat ook gelijk geregeld. Ja, die maar ook wat te doen hebben. Maar dan vraagt u hem wat dat betekent, schade lijden aan je ziel. Ik geef er wel een voorschot. Ik ben er eigenlijk zeker van. Dat wat je over zou houden, als je door die vuurhaard heen, daar komt met die goud en zilver en kostbare stenen bij je, dan heb je wat weg te geven, of niet? Dan kun je de Heer Jezus toch iets geven? Heb je nog een mooi cadeautje voor hem? Dat is precies wat bedoeld wordt. En stel dat jij iets moois voor de Heer Jezus hebt. Heer Jezus, ik heb een cadeau voor u. Goud, zilver, kostbare stenen. En ik kom eraan en ik heb niks. Ik heb alleen maar hout, hooi en stro bij me gehad. Maar dat is allemaal alweer verbrand. Dat is over, dat is weg. En ik heb niks. En ik zie dat jij aan de Heer Jezus een geschenk geeft. Voor zijn glorie, voor zijn eer, voor zijn kroon. Voor zijn majesteit. En ik heb niks. Dan leid ik op dat moment schade aan mijn ziel. Op dat moment weet ik heel goed, Heer Jezus, ik had u ook iets kunnen geven. Ik hoef niet uit te maken wat goud, zilver, kostbare stenen zijn. En ik kan ook niet uitmaken wat in jouw leven hout, hooi of stro is. Maar u kunt zich daar best iets bij voorstellen. Ik hoop dat u het zo wilt zien. 1 Korinthe 3 is echt een hele heldere uitleg van Paulus over dit punt. Dus wel behouden zijn alles door vuur heen, dus wel behouden zijn en niets meer bij je hebben. Nou, dat is wat bedoeld is. Ik hoop dat het zo helder is. Deze avond dacht ik aan Jozua, die het beloofde land moest innemen. God gaf de strategie en de overwinning, terwijl Jozua zich moest opstellen en in gehoorzaamheid aan God handelen. Hebben we ook de verantwoordelijkheid om te luisteren en te doen? Amen. Uit liefde voor hem, dat is het, inderdaad de motivatie. In hoeverre doet de Heilige Geest het en welk deel is dan onze verantwoordelijkheid? Onze verantwoordelijkheid is om die Heilige Geest alle ruimte te bieden. Voorbeeld vaak gebruikt, ik heb het gelezen ooit een keer. Vergelijkt u nu eens uw leven met een hotel. Ik heb het 1000 keer gebruikt door dat voorbeeld. Allemaal kamertjes, allemaal vertrekken. En nu komt de Heilige Geest, die komt bij u en die wil graag bij u wonen. En u denkt, ik zal de mooiste of de kleinste, vult u dan zelf maar een kamer geven. U geeft ruimte. Maar u houdt de sleutels van alle andere vertrekken, ook van de boekhouding en van de bar en van de vuiltoestand en van, ja, nou, alles wat een beetje, dat houdt u voor uzelf. En u geeft hem wel ruimte, maar u geeft hem niet alle ruimte. Maar eigenlijk zou de gelovige moeten zeggen, Heilige Geest, nu ben ik niet meer hoofdbewoner van dit huis. U bent. Het is uw tempel. Mijn lichaam is een tempel van mij waar de Heilige Geest woont. Nee, dat staat er niet. Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest. De Heilige Geest woont er. Het is zijn tempel. En ik woon er ook. En de vraag is, welke ruimte, welke sleutels van alle vertrekken heb ik gegeven aan de Heilige Geest? Welke ruimte heb ik gegeven aan de Heilige Geest om er te wonen, om er te heersen? Dat is de vraag. Dat is mijn verantwoordelijkheid. En ik ben er zeker van, als de Heilige Geest alle ruimte krijgt in jou en mijn leven, dat de vrucht van de Geest, dat is een hele andere benadering, maar goed, het spoort natuurlijk precies. Wat is dat? Liefde, goedheid, trouw, vriendelijkheid, welwillendheid. Daar gaat hij weer. Dat de vrucht van de Geest dan ook zichtbaar is. Want in Galaten 5 staat tegenover de vrucht van de Geest de werken van het vlees. Nou ja, dan kom je weer een groot aantal dingen tegen van liegen en bedriegen enzovoort. Ook de dingen van Efeze 4 en Efeze 5. De schrift is in harmonie met elkaar. Dus ik hoop dat de verantwoordelijkheid gezien wordt. Dat is in feite, hoe gering dat ook mag klinken, ruimte geven aan de Heilige Geest. Wat gebeurt er dan? Verlangt u naar de Heer Jezus? Dan gaat u lofprijzen. Nou, alles gaat komen. Jacobus 2 vanaf vers 14 zegt, er is geen geloof zonder werken. En geen werken zonder geloof. Dat is toch ook één. Ja, daar zegt Jacobus. Inderdaad. Je kunt 1000 keer zeggen dat je geloof hebt, maar dat moet je dan ook maar eens tonen. En Jacobus spreekt over jou en mijn praktijk. Daar gaat de hele brief over. Geen woorden, maar daden. Die kreet van Feyenoord kom je daar in Jacobus al tegen. Daar staat hij al. En Jacobus zegt het eigenlijk op een hele bijzondere manier. Ik hoop dat u dat een keer zorgvuldig leest. Jacobus zegt, ik zal je een paar voorbeelden geven. Abraham. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En als u dat in het boek Genesis napluist, dan staat de Heere samen met Abraham ergens en zegt, kijk eens, die korreltjes zand, kun jij ze tellen? Nee, zo talrijk is je nageslacht. Kun jij die sterren die daar zijn aan de hemel, kun jij ze tellen? Zo talrijk is je nageslacht. Het is alsof de Heere zegt, het heeft met de aarde, met de korreltjes te maken en het heeft met de hemel te maken. Echt hoor, dat zijn de beide beelden die daar gebruikt worden. Zo talrijk is het, zo geweldig ben jij. En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hij geloofde God. Hij had nog niemand, Isaac was niet geboren. Het geklungel met Hagar moest nog beginnen. Dat is de taal daar, hij geloofde. Nu zegt Jacobus, in het Nieuwe Testament, vanuit een hele andere optiek gaat hij dit bewijzen. Hij zegt eigenlijk dit. Abraham geloofde God, maar wanneer bleek dat nu dat hij God geloofde? Dus niet alleen dat hij dat deed, maar waaruit bleek dat dan? Nou, zegt Jacobus, dat was toen Abraham zijn zoon, die inmiddels wel geboren was, op het altaar legde. En zei, Heere God, ik geloof u. Want daar bleek het. Nou, dat betekent, je zou haast als mens geneigd zijn om te zeggen, ja, maar toen stortte het hele geloof van Abraham in als een kaartenhuis. Want er was gewoon, er was maar één nazaat, er was maar één gekomen. En die ene moest op het altaar gelegd worden, die zou dan sterven. Nu zegt Jacobus, zie, daar. En dan zegt hij, zo is het geloof zonder werken dood. Dat betekent dat het geloof er wel is, maar het moet zich ook een keer gaan uiten. Het moet zich een keer gaan manifesteren. Nou, en dat voorbeeld van Abraham is een hele sterke. Dat is de taal van de Bijbel. Ik kan het niet sterker bedenken. Zo concreet staat het daar. Zo sterk is dat uitgedrukt. Nou, dat is de taal van Jacobus 2. Wat houdt het heersen met hem in zijn koninkrijk concreet in? Antwoord. Ik ben nog steeds bezig om erachter te komen wat dat zou betekenen. Het is een beetje vaag. Ik denk dat ik dit mag zeggen. Dat ik dat wat ik toevertrouwd krijg, zo beheer in de toekomst. Dat hij, de Heer Jezus, daar alle eer uit krijgt. En als dat nu veel is of weinig, en daarom mag ik het ook koppelen aan talenten. Hoe beheer je je talenten? Zo dat hij er eer uit krijgt. Je pond, zo dat hij er glorie van krijgt. Dat is de insteek. En dat is het heersen met hem. Dat betekent dat de Heer Jezus delegeert, dat kan hij ook doen aan mensen die kennelijk in hun leven hebben getoond dit ook aan te kunnen. En als je een beetje hebt, dan krijg je er nog meer bij. Daarom wordt het ene pond wel eens weggehaald bij de een en nog gedropt bij die ander, die al zoveel had. En dat was een probleem voor die vragenstellers toen. Want die, ja, maar die hebben al 5, of die hebben al 10. Die krijgen er nog wat bij. Ja, aan wie heeft zal gegeven worden. Dat weet u, hè? Dat weet u. Ook weet u dat uit uw eigen omgeving. U kunt het heel makkelijk checken. Hoe komt het dat steeds minder mensen steeds meer werk krijgen in de gemeente? Vraagt u zich dat eens af? Het is echt waar. En dan moet u niet zeggen, ja, die andere mensen. Nee, eerlijk zijn. Gewoon eerlijk voor jezelf zijn. De Heere doet het zo. Dat betekent dat het heersen met de Heer Jezus te maken heeft met het beheren van dingen die in feite niet van ons zijn, die van hem zijn. Maar we beheren het zo dat hij er voordeel. Laat ik dat zo maar zeggen, geen geldelijk voordeel, maar dat hij er voordeel uit krijgt. Jubel, eer, lofprijzing, dat is voor hem. Zo beheren we. En ik vind ook dat dat heel eenvoudig de norm kan zijn, ook voor je eigen gedrag vandaag. Alles wat de Heer je toevertrouwd heeft, waarmee je gezegend bent, niet gebruiken voor je eigen carrière, voor je eigen eer, maar voor hem. Dat hij er eerlijk is. Betekent dat dat ik niet moet studeren? Ja, ik moet wel te degen. Ik moet met de gaven en de talenten woekeren die ik heb. Ik kan er niet gaan slabbakken. Dat kan helemaal niet. Nergens staat dat kan. Maar ik moet me wel afvragen, wat gebeurt er dan? Wat doe ik daar dan mee? Wat doe ik met mijn gaven als ik misschien goed kan zingen? Heb ik geen problemen mee, maar anderen wel. Of goed kan musiceren, of goed kan schilderen, of goed kan tekenen. Goed ben in bestuur, goed ben in leiding, goed ben in kinderwerk, goed ben in allemaal facetten. Voor hem. Alleen voor hem. En ik denk ook dat dat de insteek is in de toekomst. Dat is concreet met hem heersen. In zijn rijk gaat alles om hem. En de duivel is bezig om vandaag alles naar die duivel gericht te krijgen. En dat lukt hem heel aardig. We zijn veel verder weg dan wij vermoeden. Het is heel bar vandaag de dag. En de mens wordt steeds arroganter. Het is steeds meer het ik van de mens. Het gaat steeds om de mens. En er is zo weinig nog van de Heer Jezus. En wat zou het geweldig zijn als na vanavond er weer verlangen kwam om voor hem te gaan, om voor hem te leven. Dan is de avond denk ik geslagen.